over Prediker. En Prediker is een bijzonder boek. Kovalev heet het eigenlijk in het Hebreeuws. En het woordje komt wel 7 keer voor in het boek Prediker. En het betekent eigenlijk iets van prediker of spreker of verzamelaar van woorden, van zinnen. Het heeft te maken met samenkomst, met verzameling, met gemeente, met menigte. Eigenlijk een heel bijzonder woord dat. En het begint dan zo, die brekolet, woorden van de vergader, zegt de Nadische vertaling. Van degene die de spreuken bij elkaar brengt, zou je kunnen zeggen. Dat deed Salomo toch? Salomo heeft heel veel spreuken bij elkaar gebracht. Het is de vraag of hij ze allemaal natuurlijk zelf maakte. Woorden van de vergader, zoon van David, koning van Jeruzalem. Zo begint het gedeelte. Dus hij geeft aan dat hij een zoon van David is, dat hij koning van Jeruzalem is. En we denken dus ook dat hij Salomo is. Nou, dat verhaal kent u waarschijnlijk. En dan zijn de openingswoorden van dit gedeelte. Want ik wou eigenlijk vooral stilstaan bij prediker 3. En ja, ik merkte gewoon, ik preek eigenlijk nooit, hè. Ik hou niet zo van preken. Prediken, dat is iets van, je moet het zo doen, zo is het. En ik hou meer van overdenken. Daar ben ik al 14 dagen geleden mee begonnen. En dat is zo'n proces dat je nadenkt en leest en zoekt en uitpluist en bidt en al die dingen door elkaar. En geleidelijk aan komt dan iets tot stand. En dat deel je op zo'n moment. Dus je begint ergens aan en op dit moment ben ik het aan het delen met jullie. En ik hoop dat het jullie weer aanzet tot overdenken. Dus dan gaat het zo in, prediker 3 vers 1. Voor alles is er een vastgestelde tijd. Nou, daar ging het liedje ook al over. En er is een tijd voor elk voornemen onder de hemel. Voor alles is er een tijd. Staat er eigenlijk letterlijk, la kol ze maan. Tijd. Hij wijst het ook op seizoen, daar gaan we straks nog even op in. We eet, le kol geves de gaat hashemayim. En een tijd voor alles onder de hemel. Nou, misschien 2 keer dat woordje tijd, terwijl het 2 verschillende woorden zijn in het Hebreeuws. Hier is het nog eventjes. Zemaan is een vastgestelde tijd, of een jaargetijde. En dat heeft dus de vertaling die Piet Hieger gebruikt heel goed gedaan. A season, hè? En dat is het woord zemaan ook. Een jaargetijde, een getijde of een tijd. En je zou kunnen zeggen, zemaan is dat wat logisch is. Als het winter is, dan weten we, het voorjaar komt eraan. En als het voorjaar er is, dan weten we, feestdag komt. En 50 dagen later weten we, dat Shavuot komt. Dat is dat woordje shaman. Dat ligt, is een vastgestelde tijd, zou je kunnen zeggen. Het is eigenlijk een beetje gelinkt aan Moed, aan Moedim, de feest. En dan het woordje eet. Tijd, zo'n tijd. Dus iets wat plotseling komt, wat meer, wat niet zo vast ligt, zou je kunnen zeggen. Is er een vaste tijd en er zijn tijden ja, die onverwacht soms zou komen. Wie hadden gedacht dat die oorlog met Rusland en Oekraïne er kwam? Wie hadden gedacht, 10 jaar geleden, dat we in die coronatijd zouden belanden? En dat zijn van die dingen die komen plotseling, ineens op je pad. Nou, daar begint eigenlijk dit gedeelte mee. Het zijn 2 soorten tijden. En daar zien we, zeg maar, 14 of 28 spreuken. Een tijd om te baren en een tijd om te sterven. Nou, dat kan iedereen snappen. Zo is dat in dit leven. In het leven zijn er altijd afwisselingen. Een tijd om te planten, een tijd om te rooien, een tijd om te doden, een tijd om te helpen. Het is bijna ritmisch wat er gebeurt. Het is eigenlijk een soort gedicht, zou je kunnen zeggen. Een tijd om af te breken en een tijd om op te bouwen. En het is dus ook logisch dat die Piet Singer, dat hij dit gebruikt heeft voor een lied. Want het is bijna een lied, zoals het er staat. Dus zo kan je er helemaal doorheen gaan. Ik bleef alleen hangen bij de bovenste 2, spijt me. Anders moest ik over het halve uur hebben. Er zijn dus 28 tijden, 28 keer staat daar dat woordje eet. Ik weet niet of u inmiddels al een beetje van het Hebreeuws weet. De ayin, het oog en de tertaf. Aan het eind van zeg maar het alefbeet. De laatste letter. Dus het oog en de tas. En dat zijn eigenlijk het oog en het kruisje. Hè? Het oog zit het teken, zou je kunnen zeggen. Dat zit erin. Dan hebben we het oog. In het oer-Hebreeuws was die ayin, die we hier zien, die was een oog. En die tafel die was een kruis, of gewoon zo'n scheefkruis. Ik denk dat dit een beetje beïnvloed is door het christendom, dit kruisje, maar dat geeft niet, wordt ook gebruikt. Er zijn dus 28 tijden, 26 werkwoorden en 2 zelfstandige naamwoorden. Eigenlijk 28 extremiteiten van het leven. Het is een tijd van geboren worden, het is een tijd van sterven. Het zijn beide van die, ik weet nog wel toen onze kinderen geboren werden, zeker bij de eerste, maar ineens is dat hele huis anders. Hangt een andere geur. Het is een heel wonderlijk gebeuren, vond ik dat tenminste. Die geboorte van ons eerste kind. Het is dus een heel belangrijk punt in het leven van mensen. De geboorte van kinderen, maar ook het sterven is weer zo'n belangrijke gebeurtenis. Zo'n gebeurtenis waar je, ja, die moeilijk is. Hè? 28 gebeurtenissen die het leven eigenlijk bepalen. Die staan er op een rijtje door de spreukendichter. 14 contrasten. 4 keer 7 is 28. Ja, en mijn kleinkinderen die gingen heel graag naar Dribbel. Kent u het allemaal, Dribbel?
Ja, ja.
Kinderverhaaltje, dat vinden ze zo mooi. En er is ook zo'n serie die gaat over tegenstellingen. Dat zeggen ze dan iedere keer, dit zijn tegenstellingen. En ze gaat door het hek en dan blijft achter het hek en dat soort dingen. Allemaal tegenstellingen gaat het over. Misschien een leuk verhaaltje. Maar eigenlijk hebben we hier ook te maken met tegenstellingen. In het leven. Adem in en we adem uit. Tegenstaan. Het hart trekt samen en het hart ontspant. We eten en we ontlasten. We werken en we rusten. Er is neerslag en regen en er is verdamping. Er is uitbotten en er is verwelking. Er is groei en er is afbraak. De zon komt op en de zon gaat onder. Het is licht en het is donker. Eigenlijk allemaal tegenstellingen. En je zou kunnen zeggen, die tegenstellingen, gaan we even terug, die zetten de hele levenscyclus in beweging. Door alle tegenstellingen die er zijn in de schepping, beweegt alles en gebeurt alles. We moeten geboren worden om te sterven. Je kunt niet sterven zonder geboren te worden, toch? Ja, het gaat niet. Nou, het is een en al tegenstellingen en dat heeft die spreukendichter heel mooi gezien. Alles functioneert eigenlijk bij de gratie van tegenstellingen. Hemel en aarde. Licht en donker. Dag en nacht. Avond en morgen. Land en zee. Man en vrouw. Hoog en laag. Denk ook eens aan het scheppingsverhaal. Het is allemaal tegenstellingen. Warm en koud. Daar zit het leven vol mee. We staan er niet altijd bij stil, maar... Eigenlijk heel mooi dat die Dribbel, dat verhaaltje van Dribbel, dat gelijk de kinderen al even aan. Kijk, we hebben heel veel tegenstellingen in het leven. Nou, eigenlijk is dat een heel bijbels en natuurlijk gegeven. En dan begint dat stuk, en dat is eigenlijk best wel een beetje moeilijk als je daarover na gaat denken. Dan loop je tegen een aantal dingen aan en denk je, oeh, wat lastig. Er is een tijd om geboren te worden en een tijd om te sterven. Er is een tijd om te planten en een tijd om het geplante uit te trekken. Ja, en dan wil ik eigenlijk eens beginnen met die tweede. Dat is even makkelijk, want ze hebben met elkaar te maken. Oh, wacht even. Ja, ik ga even te zien naar die bovenste tekentjes. Ik weet niet of u die kent uit de wiskunde. Kleiner en groter. Lijkt een beetje op elkaar. Kleiner. En die is groter. Dat zijn wiskundige tekentjes. Ik denk dat de eerste kleiner is. En de tweede grote. Maar dat maakt het even lastig in ons denken. Dus ik hoop dat u met me mee wilt denken. Ja, het is een tijd om te planten. Dat is eet lataat. Komt van lataat, van planten of insteken. Je steekt een aardappel in de grond in de hoop dat er een heleboel water verschijnt. Je stoort wortelzaad in de grond in je hoop dat er later wortels uit gaan groeien. Ja toch, zo werkt dat. Het is een tijd om te planten en een tijd om in te steken. Maar die andere is eet la akor van akkaar. Dat is een tijd om te rooien en een tijd om te steken. Nou is natuurlijk de vraag, welke van die twee, daar wordt de boer het meest enthousiast over? Over de eerste of over de tweede? De tweede. Daar is het op gericht. Je moet wel zaaien, want anders krijg je het niet. Maar het gaat om dat laatste. Daar richt de boer zich op. En zo'n hoopje zaad van wortels, ja, dat is mooi. Maar je hebt er niet zoveel verder aan. Het moet eerst de grond in. En die wortel, ja, daar gaat het om. Maar voor het een wortel is, er ligt een heel proces tussen. Goed, dat ding even weg. De zon, daar zijn we heel blij mee met de zon. Maar die zon kan het ook verschroeien. Hij kan er ook te weinig zijn. Dus het is allemaal nog wel complex. Regen, heel fijn, hebben we nodig. Maar als het te veel is, dan verzuipt die wortel. En die verrot in de grond. En dan hebben we nooit de konijnen. Die lussen ze ook graag. Maar wij willen ze hebben. Dus in het proces van hier naar daar kan een heleboel gebeuren. En vandaar dat ik zeg van ja, een tijd om te planten en een tijd om het geplant uit te trekken. De tweede is wel heel belangrijk. Want voor je daar bent, is een teken van hoop eigenlijk, die wortel. Ja. Eet la accord, de tijd om te roeien, daar draait het om. En als we ze nu koppelen aan elkaar, dan krijgen we een hele lastige. Een hele lastige. Gaan we naar kijken. Het is een tijd om geboren te worden en een tijd om te sterven. In ons denken is die tweede, als mens, heel moeilijk. Dat vinden we allemaal moeilijk. En iedereen heeft die ervaring, de ene meer dan de ander, maar dat is moeilijk. De tijd om te sterven. Hoe kan nou die tijd beter zijn als die eerste? Ik ben al zo blij als een baby geboren wordt. Daar zijn we zo blij mee. Maar die tweede, ai, liever niet. De eerste is Ekla Yalat. Yaladin, dat zijn kinderen, daar zit het ook al in. Een tijd om te baren, maar ook om te verwekken. Dat is hetzelfde uit. Het begin van een mensenkind, zeg maar. Ekla Yalat staat er. Een tijd om geboren te worden. Belangrijk. Maar er is ook een tijd voor de dood, een tijd om te sterven. Ja, hoe zit dat nou? Nou, waar wordt de schepper nou het meest enthousiast van? Dat is ook een lastige vraag. Maar bijbelstudie betekent vragen stellen. Hè? Dan moet je niet voor vragen weglopen eigenlijk als mens. Waar wordt de schepper nou het meest enthousiast over? Ik denk dat hij hier heel enthousiast over is. Over de geboorte van de natuur. Maar we gaan proberen verder te denken. Ken even Yeshua. Ik pak even het traditionele beeld. Yeshua is geboren. Maar wat kan er veel misgaan in het leven van Yeshua? We weten al dat hij de woestijn in gaat en dan wordt hij verzocht door Satan. Wat gaat er allemaal mis kunnen gaan? Och? Of zeg ik nu iets geks? Nee. Er had heel veel mis kunnen gaan. Maar er ging niets mis. Want hij ging door tot het einde. En hij riep daar, het is volbracht. Dat is toch een... Dus we hebben een leven gehad. Dat leven kan mooi zijn, dat kan moeilijk zijn, dat kan van alles gebeuren. Maar uiteindelijk zegt hij, het is volbracht, het is klaar. Dat betekent, daar ligt wel een groot accent op dat laatste. Lucas 21, vers 19 zegt, door uw volharding zult gij uw leven verkrijgen. Oh ja, dat hele proces van het leven. Door volharding zult gij het leven verkrijgen. Het is dus belangrijk dat we in dat leven, en dat gaat meestal zo, of ben je niet? Weet iedereen wel wat, hè? In ieder geval. Ben je meer, met de ander wat minder. Maar er zit altijd wat schommeling in het leven. Want tijdens ons leven zijn we toch wel zo nu en dan aan het wijstellen, toch? En, er kan veel misgaan, maar door volharding zullen wij het leven verkrijgen. En wat zie je dan eigenlijk in dit geval, is eigenlijk dat, staat toch in een hoger plan als dat, of niet? In dit geval. Maar ik ga nog verder, want ik maak het gewoon lastig. Ja, je hebt een wit doek van een schilder. En kijk, Van Gogh is bezig geweest. Ja, dan is natuurlijk de vraag, welke is, ja... Waar wordt de opdrachtgever het meest enthousiast over? Of waar wordt de schilder het meest enthousiast over? Of waar worden wij het meest enthousiast over? Ik denk die tweede. En natuurlijk vindt die schilder het proces heel fijn. Maar dat is met leven ook zo. Het leven is een proces. Voor sommige mensen is het proces heel moeilijk. Die besluiten er een einde aan te maken. Dat komt voor in het leven. Dat is moeilijk. En soms tijd ook nog gaan snappen. Maar... uiteindelijk, en voor anderen is dat proces juist heel fijn. Die genieten van het leven. Die zien zoveel fantastische dingen. En ook daar is hier van, soms let je even op het negatieve of je kunt op het positieve letten. He, dat is natuurlijk ook altijd de vraag, wat doe je? Maar voor sommige mensen kan het leven zwaar zijn. Maar waar wordt de schilder of de opdrachtgever het meest enthousiast over die tweede? Er is een tijd om geboren te worden en een tijd om te sterven. Maar hoe zit dat nou bij onszelf? Dacht ik. Kijk, we worden ergens geboren. Iedereen blij. Geweldig. Weet het. Maar wat kan er in het leven veel misgaan? En dan op een gegeven moment worden we oud. Ik ben ook de 70 al wat gepasseerd. En ja, er komt een stokje erbij soms. Soms niet. Ja. Waar ligt nou het accent op eigenlijk? Nou, in dat proces van het leven. Dat leven, dat maak je in zekere zin toch, het leven, of niet? Of maak je het leven niet? Wel wat? Je hebt invloed op het leven. Als wij verkeerde keuzes maken, dat heeft veel invloed op wat er gebeurt. Maken we goede keuzes, heeft ook invloed. Natuurlijk is het dat niet alleen, want er zijn ook invloeden van buiten waar wij niks aan kunnen doen. Neem nou die mensen die in de Oekraïne zitten. Ja, wat kunnen die eraan doen dat hun huis platgeschoten wordt? Het gaat buiten hun om eigenlijk. Dus er zijn heel veel invloeden, maar er zijn ook invloeden van onszelf. En het verbaast me altijd als je leest over bijvoorbeeld de jodenvervolging, over de kampen, dat sommige mensen daar ongelovig uitkomen en anderen juist sterker geworden zijn. De ene komt ellendig uit een ellendige situatie en de andere komt positiever uit een ellendige situatie. Dat kan dus. We hebben invloed op de keuzes die we maken in het leven. Maar er kan ook heel veel misgaan in dat leven. En waar, op welk moment kan je nou zeggen wat is het leven geworden? Dat is daaromtrent, niet hier. Hier is er nog niets gebeurd. Het kind kan eigenlijk nog nauwelijks iets. Moet alles nog leren. Moet nog fouten maken. En moet nog beginnen. Maar door volharding zult gij uw leven verkrijgen, zegt Lucas. Zegt Yeshua. Ja, in 2 Timotheus 4 vers 7, daar zegt Paulus. Maar ik heb de goede strijd gestreden. De wedloop volbracht. Het geloof behouden. Wanneer zegt hij dat? Hier? Nee, dat zegt hij daar. Dus in feite in dat hele proces van geboorte tot het sterven, daar zit ons leven in. Maar hoe dat leven geweest is, dat kunnen we eigenlijk pas zien aan het eind. Dus je zou ook kunnen zeggen, als we die hele lijn doortrekken, het sterven in Gods ogen, die God kijkt natuurlijk anders tegen sterven dan wij. Wij missen iemand. En we voelen ons alleen als iemand weg is. Maar vanuit Gods perspectief is het wel anders. Ik weet niet of ik nu duidelijk ben of niet. Ik vond het zelf een lastig thema, maar ik wil daar ook niet voor weglopen. En ik denk toch dat ergens vanuit Gods perspectief dat een heel belangrijk punt is daar. Als je komt te sterven, hoe is het dan? Dan kan God zien van hoe is het leven geweest. Dat wist hij hier nog niet, kon hij hier nog niet zien. Hij wist het waarschijnlijk wel, als we uitgaan van de alwetendheid, maar even als mens gezegd. Nou, zo zien we in Ezekiel 33 vers 11, daar staat iets waarvan je zou kunnen zeggen, dit bestrijd ik. Zeg tot hen, zo waar ik leef uit het woord van de Heere Heere, ik heb geen behagen in de dood. Daar staat het niet. Ik heb geen behagen in de dood van de goddelozen. Maar vele dagen dat goddeloze zich bekeert van zijn weg en leeft. Bekeert u van uw boze wegen, want waarom zou het gij sterven, huis Israël? Het is gezegd tegen Israël. Israël had boze werken, net zoals die er onder ons zijn, zijn mensen. En dan zegt God tegen hen, ik heb geen behagen in de dood van de goddeloze. Waarom heeft hij daar geen behagen in? Nou ja, dan is dat leven eigenlijk, ja, hoe moet je dat nog zeggen, een beetje nutteloos geweest in Gods ogen. Toch? Maar hij heeft de behagen in dat die goddeloze zich bekeert tijdens zijn leven, bekeert en leeft. Zodat aan het eind je kunt zeggen, het is goed geweest. Ondanks onze schommelingen, want die zijn er in ieders leven. Abraham Heschel, een van mijn favoriete schrijvers, die zegt, de dood kan het begin zijn van verheffing. En van die dingen, daar moet je wel over nadenken. Een ultieme viering. Oei, oei, wat lastig. Een hereniging van het goddelijk beeld met de goddelijke bron van het zijn. Oh ja, we komen voort uit God. En hij redeneert, en we gaan terug naar God. Stof keert terug in stof, terwijl het beeld, de goddelijke inzet in de mens, wordt hersteld tot de bundel des levens, zo noemen de Joden dat. De dood wordt niet ervaren als een nederlaag, maar als een optelsom, een aankomst, een conclusie. Kijk, dit is wel die gedachte die ik probeerde weer te geven, die hij ook aangeeft. Het sterven is dus eigenlijk een ultieme teshuva. De Shuva is terugkeer, hè, bekering. Nou, dat komt in ons leven voor. Soms doen we dingen en dan moeten we onszelf aanpassen en weer op de goede weg gaan. Dat is de Shuva, terugkeren. Maar eigenlijk is het sterven de ultieme de Shuva. Want dan keren we ultiem terug tot de Allerhoogste. Ja, Joden die zien eigenlijk het ontstaan van de mens als het volgt. Dan pak ik eerst even het Genesis 2 vers 7. Toen formeerde de Heere God de mens van stof uit de aardbodem en blies de levensadem, de nishmat chaim, chaim, daar zit het woord leven in zijn neus, alzo werd de mens tot een levend wezen. En in het Joodse denken is God eigenlijk een glasblazer. Het glas, dat is de stof. En hij blaast daar zijn adem in. En dat vormt eigenlijk ook de mens. Nou, de mens bestaat uit stof, uit afvaar. Ik vind die Hebreeuwse woorden vaak zo mooi. Is dat uitdrukking afvaar. Als het ware het waait weg. Afvaar. Als poeder, als aarde. En zeker in een droog land als Israël. Nou, als het daar flink waait, dan heb je een stofstorm of een zandstorm. Stof, poeder, aarde. Of het nou klei is of zand, maakt niet uit. Primair Bijbel bestaan we dus uit twee onderdelen. Uit afar, uit stof en nishmat chaim, levensadem. En dan kun je ingewikkeld gaan doen over ziel, geest, lichaam enzovoort. Dat ga ik even niet doen. Ik ga het alleen maar herhalen bij die twee. De mens, wij bestaan uit stof. En dat is ook zo. We bestaan uit stof. En uit iets wat we niet kunnen pakken. Leven. En het ontstaat niet zomaar, dat heeft God gegeven. Dat heeft hij in de mens geblazen als een glasblazer, zou je kunnen zeggen. En Job die zegt dan, de geest God heeft mij gemaakt en de adem des Almachtigen doet mijn leven. Is dat dan niet mooi? De Nishmat Shaddai van de Almachtige. Die doet mijn leven. En Jacobus die zegt, of meent gij dat het schriftwoord zonder reden zegt, de geest die hij in ons deed wonen, begeert hij met jaloersheid. Dus God heeft de adem in ons geblazen, maar hij begeert dat ook weer met jaloersheid. En dat is niet negatief jaloers, maar het komt van hem, het hoort bij hem, en hij keert terug naar hem. Daarna staat er een tijd om te doden en een tijd om te genezen. Alweer zo'n lastige, die Salomo die maakt het niet makkelijk. Een tijd om af te breken en een tijd om op te bouwen. Nou, dat klinkt wel een beetje negatief, een tijd om af te breken. Staat daar vernielen? Nee, dat staat er niet. Er staat niet het woord vernielen, er staat afbreken. Dus je moet daar niet denken in termen dat er een tijd is om te vernielen. Maar een tijd om af te breken, dat is wat anders. Parats. En bouwen is bana. En constructief iets afbreken om op te bouwen. Kijk, dit moet je afbreken. Voor je kan gaan bouwen. Daar gaat het hier over. Het gaat hier om constructief denken, zou je kunnen zeggen. Het gaat niet om iets af te breken omdat je negatief bent en de boel wil vernielen. Het gaat hier om afbreken om op te bouwen. Dat zit erachter. Afbreken om op te bouwen. Het is een tijd om af te breken en een tijd om op te bouwen. Die twee, die horen samen. Die hebben met elkaar te maken. Je moet eerst het ene doen om het andere te kunnen organiseren. Net zoals bij zaaien. Je moet eerst zaaien om daarna te kunnen oogsten. Heel dezelfde lijn. Ja, doden is harak. Doodslaan, doden. Rafa is genezen of herstellen. Constructief doden om te genezen. Wat is dit nou weer voor huis? Dat is moeilijk. Ik weet niet hoe het zit, denk ik dan bij mezelf. En toch moet ik verder. Hoe zit dat nou toch?
Wordt dit letterlijk zo bedoeld? Of moeten we dit als een metafoor zien? Doden? De tijd om te doden en de tijd om te genezen? Is dat zo? Ja, als we nou niet kijken in Jesaja. Zo zal de Heere Egypte geducht slaan. Nagaf. In de zin staat het zelfs twee keer, dat woordje Nagaf. En genezen, Rafa. En zij zullen zich tot de Heere bekeren. En hij zal zich door hen laten verbidden en hen genezen. Weer dat woordje Rafa. Dus twee keer Nagaf, twee keer Rafa. Dus we zien hier dat God heeft Israël, Egypte geslagen om het volk te bevrijden. Je zou kunnen zeggen, dat lijkt een beetje, hij moest eerst afbreken om daarna te bouwen. Ja, dat is de situatie in dit leven. Want Salomo heeft het over dit leven. En dit leven zit nou helemaal in elkaar met al die contrasten. Rafa, genezen. Ik denk dat het gaat om een metafoor. En ik zeg daarmee niet dat het niet soms ook letterlijk dan zo kan zijn. Een tijd om te doden en een tijd om te genezen. Je hebt soms het eerste nodig om het tweede te realiseren. En doden kan ook betekenen, zoals bij Egypte, daar werd wel gedood, maar het ging er eigenlijk om de weg vrij te maken voor de bevrijding. Dat was het doel. Ja, eigenlijk, als je dit zo leest, dan zitten hier al drie hinten in tot geluk. En het woordje geluk, dat komen we in de Bijbel tegen in Psalm 1, Azre. Even dat stukje zien, Azre, hij is gelukkig, is de man, of welzalig de man, how blessed is the man, hoe gezegend is hij, eigenlijk nog mooier, Azre ha'is, van Escher, drie hints voor geluk, accepteer dat er dingen zijn, er zijn te veel in, waar je geen controle over hebt, dat is één, dat is eigenlijk wat Salomo ook aangeeft, accepteer dat er dingen zijn waar jij geen grip op hebt. Sommige mensen blijven altijd strijden tegen dingen als een Don Quixote tegen molens. He, soms moet je dingen accepteren in het leven, omdat het niet anders is. Dat geldt ook voor, ik zag van de week nog even een opname van de Oekraïne. Dan zie je die mensen in die kelder zitten en ze koken daar een potje. Ze kunnen er niks aan doen. Ja, sommige mannen gaan strijden, die kunnen wel wat doen. Maar anderen kunnen niks doen. En toch, ze accepteren het op een of andere manier. En ze proberen het te overleven. Nou, dat is een beetje wat Salomo ook zegt in dit leven. In het leven is het soms gewoon accepteren wat er gebeurt. Je kunt niet overal iets aan doen. En ten tweede, soms moet je wachten tot de tijd rijp is. Er is een tijd. Soms moet de tijd eerst rijp worden. En ten derde, denk altijd in constructieve termen. Dat is tenminste wat mij heel erg opviel in dit gedeelte. In dit korte gedeelte. Ja, de Colette die schrijft dan zevenmaal. Ki hakol hevel urut ruach. Want het is alles lucht en najaren van wind. Sommige mensen komt dat heel negatief en flutterig over. Ja, het fluttert wel wat. Het is wind, hè. Maar goed. Al die teksten, ik zie me dat. Het is allemaal lucht in het najagen van wind. Maar het maakt wel dingen in het leven wat betrekkelijker. Waardoor je er wat makkelijker mee om kunt gaan. Dus ook dat van hoe heet hij? Poetin. Wat is dat? Lucht. Maar wel lucht met zoveel effect. Het is bijna als een storm, zou je kunnen zeggen. Maar het is ook lucht. Want alles is lucht in het najagen van wind, zegt hij. Het klinkt wel wat passief. Staat het woordje hevel, je ziet hem staan, hè? Hier, hevel. Verderop, hier. Dat is ook de naam van Abel.
Ja.
Dus Abel is ook lucht. En daar tegenover staat Kain. Abel en Kain. Nu gaan we weer een uitstapje maken naar het allereerste begin. En Kain, die heeft zijn naam te danken aan Kaniti. Het woord wat in diezelfde zin staat. Kaniti. En dat komt van Kanaan, dat is kopen en verwerven. En je ziet, wij in het leven hebben de neiging om te kopen en te verwerven, om carrière te maken, om meer te hebben, om groot te worden. Dat is eigenlijk kaaien. En dat tegenover staat hevel, lucht. Alles is lucht. Alles is ijdelheid. Wonderlijk hoe dat soms zo in elkaar zit. Jacobus 4 zegt, want gij zijt een damp die voor een korte tijd verschijnt en daarna verdwijnt. Ja, als we zeg maar zo boven het leven van onszelf en anderen gaan staan en we kijken daarnaar, dan moeten we zeggen, en zeker als we wat ouder worden, zullen jonge mensen niet zo gauw zeggen. Maar als je wat ouder wordt, dan begin je dat steeds meer te snappen, dat het maar kort is. In het leven als het ware een damp is die korte tijd verschijnt en daarna verdwijnt. Maar wij natuurlijk wel hoop, dat is wat anders. De conclusie. Die prediker heeft ook een conclusie. Hij zegt, alles wat je hebt gehoord komt hierop neer. Nou, dat is een conclusie. Ik heb al heel veel gezegd. Ik heb alle spreuken gedaan. Ik heb van alles verzameld, allemaal woorden. En mijn denken heb ik verzameld. Ik heb voor je neergelegd, zegt hij. En dat komt hierop neer. Heb ontzag voor God en leef zijn geboden na. Dit geldt voor ieder mens. De Bijbel is toch van de Joden? Ja, Salomo zegt, toen al, ongeveer 900.000 jaar voor Christus, zei hij al, het is voor ieder mens. Ontzag voor God, dus respect voor God. Net zoals je respect hebt voor je ouders, ontzag hebt voor je ouders. Respect hebben voor God en doen wat hij je leert. En dat geldt voor ieder mens. Dat is zijn samenvatting. Daar heb je het aan, zegt hij eigenlijk. De rest is lucht. Nou, er zit natuurlijk wat in, want we worden geboren en dan krijgen we het hele traject van ons leven, hoe lang dat ook duurt, wisselend. En dan aan het eind, dan keert onze adem, onze ziel, terug naar de Allerhoogste, onze geest terug naar de Allerhoogste. En dan is het aan hem. Dan kunnen wij niks meer doen. Dan is het helemaal aan hem. En dat betekent dat we, ja, daar zit ook dan ons geloof, ons vertrouwen, dat we ons overgeven en loslaten en aan hem geven. Ja, hij staat die zin ook in een grote gedeelte. Hij zegt dan, Prediker was een wijs man en heeft het volk veel kennis bijgebracht. Wijs, maar niet altijd makkelijk. Hij heeft gewikt en gewogen en veel spreuken opgesteld. In treffende spreuken probeert de prediker de waarheid getrouw onder woorden te brengen. De woorden van de wijzen zijn zo scherp en puntig als een ossenprik. Dan gaat dit als een prik dat hij vooruit ging, zeg maar. De lamet dus eigenlijk. Al hun spreuken zijn ons door één herder ingeprent. Oh, dus hij zegt hier van, ik heb al die spreuken van de Allerhoogste gekregen. En tot slot, mijn zoon, nog deze waarschuwing. Er komt geen einde aan het aantal boeken dat geschreven wordt. Nou, dat klopt. Iedere week hebben we in het journaal wel weer een boek of ergens anders. We zien, oh, er is weer een nieuw boek. En geen lezen, maar het lichaam af. Alles wat je hebt gehoord komt hierop neer. Heb ontzag voor God en leef zijn geboden na. Dat geldt voor ieder mens. Want God oordeelt over elke daad, ook over de verborgen daden, zowel over de goede als de slechte. Ja, dat is aan God. Daar ligt ons vertrouwen. Dat moeten we loslaten, dat is bij hem. Hoef elkaar niet meer om de oren te slingeren, dat is gewoon aan hem. Hoef elkaar niet te veroordelen, dat is aan hem, niet aan ons. Ezekiel, die zegt, ik zal een andere herder over ze aanstellen, een die ze wel zal wijden, David, mijn dienaar, hij zal ze wijden, hij zal hun herder zijn. Hier zien we, het gaat over de koning, over de herder, over David, over de Messias. De hele lijn, die zien we hier terug. En in feite zat Salomo, de schrijver van dit boek, natuurlijk ook in die lijn, hè? David, Salomo. Hij is een voorvader, zou je kunnen zeggen, van Yeshua, de Messias. En zegt hij, David, mijn dienaar, zal hun koning zijn, en samen zullen ze één herder hebben. Mijn regels zullen ze in acht nemen, en volgens mijn wetten zullen ze leven. Ja. Als Yeshua op aarde komt, dan doet hij dan een verkondigheid, koninkrijk der hemelen. Het koninkrijk der hemelen. Met één herder, met dienaren, één koning. En ze zullen in acht nemen en volgens mijn wetten zullen ze leven. Dat is het koninkrijk wat Yeshua verkondigt. Dus je kan verlost zijn door Yeshua, maar dan ben je zijn koninkrijk en dan geldt dit gewoon. Dan gelden Gods regels. Johannes 10 vers 16 zegt, dan zal er één kunnen zijn met één herder. Daar zien we naar uit. Dan is de strijd tussen Rusland en Oekraïne over. Er is niks meer van op. Ja. Matthäus 5 vers 4. Want Yeshua, sommige mensen denken dat Yeshua echt heel andere dingen zegt dan prediken. Nou, volgens mij niet. Volgens mij zitten die twee helemaal op één lijn. Gelukkig de treurenden, want zij zullen getroost worden, zegt Yeshua. Dat zegt Prediker. Het is beter dat je naar een huis vol rouw gaat dan naar een huis vol feestrumoer. Want in een huis vol rouw eindigt iedereen. Dat neemt ieder mens zijn leven lang ter harte. Nou, je ziet dezelfde lijn die we hier zien. Lucas, dan zegt Yeshua, maar God zegt Lucas, die schrijft dat op. Maar God zei tegen hem, dwaas, nog deze nacht zal je leven van je worden teruggevorderd. Voor wie zijn dan de schatten die je hebt opgeslagen? U kent het gedeelte van die man die van alles opslaat en rijker en rijker wordt. Dus eigenlijk het idee van Kaïn. En wat zegt Prediker? God geeft iemand rijkdom, bezittingen en aanzien. Er ontbreekt hem in zijn leven niets van wat hij zich gewenst heeft. Maar God staat niet toe dat hij ervan geniet. Dat laat hij een vreemde doen. Leegte is het. Een ellendige en trieste zaak. Het is wel een beetje dit, hè, vandaag. Maar ja, dat is het voordeel van, je begint ergens mee in de Bijbel en dan moet je houden aan de Bijbel. Dan kan je niet zelf een mooi verhaaltje van maken. Matthäus, daar zegt Yeshua, en gebruik bij uw bidden geen omhaal van woorden. Ik vind het altijd zo mooi. Zoals de heidenen. Dat is dus heidens, om te bidden met een omhaal van woorden. Van die enorme gebeden, hele preken. Dat is heidens. Want zij menen door hun veelheid van woorden verhoord te zullen worden. Dat hoeft helemaal niet. Wordt u dan niet gelijk, want God, uw vader, weet wat gij genoden hebt eer gij hem bent. Die zou zeggen, dan hoef je dus niet meer te doen. Dat klinkt er bijna uit. Bijna klinkt het zo. Het is natuurlijk niet zo, want ergens anders zegt de schrift, hij wil gebeden worden. Dus hij wil het wel horen van ons, maar dat hoeft echt niet. Prediker zegt, wees niet overijld met je mond. Nou, dan gaat hij alweer. Hetzelfde de kant uit. En uw hart haastte zich niet om een woord voor Gods aangezicht uit te spreken. Want God is in de hemel en gij zit op de aarde. Laat er daarom uw woorden weiniger zijn. Want gelijk de droom komt door veel bezigheid. Ah, een uitleg over de droom. Dat is ook mooi. Zo dwaas gepraat door veel woorden. Misschien zit je in de hemel op één lijn, die twee. Johannes, de wind waait waarheen hij wil. Lijkt bijna Bob Dylan. Je hoort zijn geluid, maar je weet niet waar hij vandaan komt en waar hij heen gaat. Zo is het ook met iedereen die uit de geest geboren is. En dan zegt Prediker, je kent de wegen van de wind niet. Je kent een kind dat de moederschoot groeit niet. Zo ken je ook de daden niet van God die alles maakt. Het is een beetje anders gesteld, maar het komt op hetzelfde neer. In Prediker 12 vers 13, alles wat je gehoord hebt komt hierop neer. Het ook al gehad, heb ontzag voor God en leef zijn geboden naar. Dat geldt voor ieder mens. En dan zien we in Matthäus, daar zegt Yeshua eigenlijk hetzelfde. Hij zegt daar in antwoorden, heb hier uw God lief, heb de Heer uw God lief met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het grootste en eerste gebod. De tweede is daar gelijk, heb uw naaste lief als uzelf. Deze twee geboden zijn de grondslag van alles wat er in de wet en de profeten staat. Yeshua, die zit totaal, is gewoon een broeder van Prediker. Hij is een achter kleinkind van hem. Maar zijn denken gaat uit van dezelfde geest. Ki ze kol ha Adam. Dit is de hele mens. Er staat dus echt Adam. De roodbloedige mens. De mens die uit deze aarde getrokken is als het ware. Dat is de essentie. En daarmee wil ik graag besluiten. En ik hoop dat ik u aangezet heb om verder te denken. God zegen.